wil met jullie 1 Petrus 5 vers 8 en 9 met jullie lezen en daarna Efeze 6 vers 10 tot en met 18. Dus we beginnen met 1 Petrus 5. 1 Petrus 5, dan lezen we versen 8 en 9 en daarna bladeren we naar Efeze hoofdstuk 6. In 1 Petrus 5 schrijft de apostel Petrus vanaf vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En dan naar Efeze 6. Efeze 6. Dan lezen we daar versen 10 tot en met 18. Efeze 6, versen 10 tot en met 18. En daar schrijft Paulus. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Laten we bidden. Vader, we danken u. We danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is en dat uw woord de waarheid is. Zoals we eerder hebben gebeden ook, bidden we dat u ons heiligt door uw woord, Heer. Dat u ons meer en meer vormt naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Dat u ons denken hernieuwt. Opdat uit ons denken ook ons handelen zullen voortvloeien die u zullen verheerlijken. Laat ons niet alleen hoorders zijn, Vader. Maar laat ons ook daders zijn van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Nou, we zitten momenteel, vers voor vers, in onze vers voor vers reis door de eerste brief van de apostel Petrus. Nou, we zijn echt aan het einde van de brief. Petrus is zijn brief aan het afsluiten. We hebben vers 8 hebben we behandeld een aantal weken geleden. En daar gaf de apostel Petrus een gebod. Wees nuchter en waakzaam. Dat is wat we net hebben gelezen. En Petrus gaf ook de reden voor dat gebod. Hij schreef dat de tegenstander, de duivel, rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, we hebben dat dus behandeld en in vers 9 zien we hoe we stand houden. En het was dus eigenlijk ook, en het is het uitgewezen moment om uit te wijken naar de wapenrusting, om veel beter te kijken naar de geestelijke strijd die we voeren als discipelen van onze Heer Jezus Christus. En daarom bevinden we ons dus de afgelopen 3 zondagen, vandaag, en ook de komende 3 zondagen nog in Efeze 6. Maar denk aan wat we allemaal hebben behandeld in 1 Petrus. Dus discipelen van de Heere Jezus die het moeilijk hebben. Discipelen die vervolgd worden. Discipelen die verdrukt worden en die gelasterd worden. Niet omdat ze criminelen zijn, maar simpelweg omdat ze discipelen van Jezus Christus zijn. Simpelweg omdat ze heilig wandelen. En waarom wandelen ze heilig? Want de God die ze geroepen heeft, zelf is heilig. En de richting en uiting van je leven wordt bepaald door wat en of wie je navolgt. Dus de levende, de enige en waarachtige God is heilig. Dus zijn discipelen horen heilig te wandelen. De levende, de enige en waarachtige God is liefde. Dus zijn discipelen dienen gekenmerkt te worden door liefde. Liefde voor de Heere God en liefde voor hun naaste. de levende God, de enige en waarachtige God, is rechtvaardig. Dus zijn discipelen dienen in alles rechtvaardig te handelen en wandelen. Overeenkomstig de rechtvaardigheid van God. En zo kun je doorgaan. Alle eigenschappen van God zo afgaan. En je kunt zeggen, ja, maar dat is iets goeds. Waarom zou je mensen die gekenmerkt worden door liefde... Hè, waarom zou je mensen die, die gekenmerkt worden door rechtvaardigheid... waarom zou je die mensen lasteren? Waarom zou je ze vervolgen? Waarom zou je mensen verdrukken die gekenmerkt worden door genade, barmhartigheid en ga zo maar door? En dat is een goede vraag. Dat is een vraag waar veel christenen mee worstelen. Maar om die vraag goed te beantwoorden moet je meenemen dat die liefde, die rechtvaardigheid, die genade, alles wat de christen dient te kenmerken, gepaard gaat met de niet te negeren realiteit. Jezus Christus alleen is Heer. En dus dit gaat niet simpelweg om moraliteit. We kunnen dit niet genoeg benadrukken hier. Want in de basis heeft niemand moeite met de seculiere, dus de wereldse definitie van genade. Niemand heeft daar moeite mee. Niemand heeft moeite met hoe de wereld liefde definieert. Of hoe de wereld rechtvaardigheid definieert. Niemand heeft er moeite mee. Maar wanneer je nu claims gaat maken en zeggen dat liefde, genade en rechtvaardigheid, dat het uit God is en dat er ook maar één God is. En dat er maar één Heer is en dat we niet buigen voor de keizer. En dat het leven wat jullie leiden, dat het een leven van losbandigheid is. Dan begeef je je op een gegeven moment op ander terrein. Dan heeft de wereld moeite met de liefde die jij beleidt, de liefde die jij uit. En dat is ook waar veel van de strijd ontstaat. Kerken zitten vol met mensen die beweren dat de Bijbel goede lessen heeft. Kerken zitten vol met mensen die beweren dat Jezus Christus goede dingen heeft geleerd en dat hij een nobel man was. Maar broeders en zusters, onze broeders en zusters in de geschiedenis van de kerk hebben hun leven niet gegeven voor een nobel man. Ze hebben hun leven gegeven om hem na te volgen die Heere der Heren is. Om hem na te volgen die Koning der Koningen is. Die de God der Goden is. Voor hem hebben ze hun leven gegeven. Om hem na te volgen. En dit is ook waaruit de strijd die we voeren, waaruit dat voortvloeit. En daarom schrijft Paulus dat we niet de strijd voeren tegen vlees en bloed. Ja, het zijn de mensen die zich keren tegen christenen. Het zijn de overheden die christenen vervolgen. Maar het is zoals de apostel Johannes zegt, heel de wereld ligt in de boze. Dus hoewel we de strijd fysiek ervaren, is de strijd boven alles een geestelijke strijd. Dat is wat de strijd is. En daarom moeten we nuchter zijn, daarom moeten we waakzaam zijn, opdat de vijand ons niet sluimerend aantreft en ons als discipelen verslindt. Want het is te midden van die moeilijkheden dat je geloof op de proef wordt gesteld. Te midden van die moeilijkheden dat er allerlei gedachten door je hoofd heen gaan en je willen doen twijfelen aan de levende God. Twijfelen aan zijn beloften. Twijfelen aan zijn karakter. En dit is dus de reden dat ons middel omgord moet zijn met de waarheid. Dat we bekleed moeten zijn met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dit is onze vaste zekerheid. En het is onze vaste zekerheid omdat het de wapenrusting van God is. Omdat we gesterkt worden in de sterkte van zijn macht. Maar als je goed leest in onze tekst, dan vindt er een transitie plaats. Want wat was het gebod in vers 14? Het gebod was, houd dan stand. Dat was het gebod in Efeze 6. Houd dan stand. Nou, wat is het gebod vanaf vers 16? Neem op. En nu komt die Romeinse soldaat komt weer in beeld. Dit gaat ons een goed begrip geven van de transitie die Paulus maakt in de tekst. Nou, de Romeinse soldaten, zoals we vorige week hebben behandeld, die stonden bekend om hun discipline en hun voortdurende paraatheid. Ze werden getraind om snel te kunnen reageren in onverwachte situaties en waren vaak verplicht hun uitrusting bij zich te hebben of gemakkelijk toegang te hebben tot hun wapenrusting. Dus bij dreiging stonden ze op scherp. Ze moesten op scherp staan. Als de vijand plotseling toesloeg, was er geen tijd om je middel nog te omgorden. Er was geen tijd om je borstharnas op dat moment aan te trekken of je sandalen aan te doen. Als je dat op dat moment als leger nog moest gaan doen, dan had je al verloren. Dan was de strijd al verloren. Dit betekent echter niet dat ze de hele dag hun borstharnas droegen. Dat ding was loodzwaar. Dat kost ook energie om dat ding op te hebben of om te hebben. En bovendien hadden ze het voordeel van verkenners en wachters die het naderende gevaar of dreiging in de gaten hielden. Maar wij weten, broeders en zusters, dat Paulus een beeld gebruikt om te wijzen op geestelijke waarheid. En als we de schrift goed lezen, en daartoe beijveren we ons hier, dan weten we dat wij wel met continu dreigend gevaar te maken hebben. Continu. Dus nog een keer, wat schrijft Petrus? Wees nuchter, dus 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dus wij staan als discipelen voortdurend op scherp. Niet paranoia. Niet de duivel zoekend achter ieder gordijn of in iedere hoek. Niet dat. Maar wel op scherp. Wetend dat er tijden van rust en vrede kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wetend dat de vijand op de loer ligt. Dat hij rondgaat. En dat hij actief bezig is. Dus voor ons is het een must. Het is een must om te blijven in die waarheid. En weten jullie, broeders en zusters, deze wereld draait over uren. Nogmaals, liggend in de macht van de boze. Deze wereld draait over uren om de waarheid van de schrift te verdraaien of tegen te spreken. Dus hoe zouden wij de waarheid kunnen loslaten? Hoe kunnen wij denken te staan met menselijke wijsheid? Dus het is een must dat wij bekleed zijn met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Het is noodzakelijk dat we heilig wandelen, dat we werken aan onze eigen zaligheid met vrees en beven, weten dat het God is die in ons werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Maar met paraat staan zijn we er nog niet. Paulus schrijft, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Maar laat het woord bovenal je niet misleiden. Paulus schrijft hier niet dat wat gaat volgen belangrijker is dan wat hiervoor kwam. We weten inmiddels dat we de hele wapenrusting van God moeten aandoen. Je hebt alles nodig om stand te houden. Wat Paulus hiermee bedoelt is bovenop, verder. Wat ik jullie nu verder ga vertellen, let op. Dus laten we kijken naar dat schild. Ik ben persoonlijk altijd een fan van geschiedenis geweest. Het is interessant om hierin te duiken. Kijk, het schild van de Romeinse soldaat. En je hebt verschillende, maar waar we het over hebben, is de scutum. Dat was een essentieel onderdeel van de uitrusting van de Romeinse soldaat en dus ook het leger. Het schild was groot, het was rechthoekig en ook lichtelijk gebogen om het lichaam te beschermen. Het is ongeveer 1,20 meter hoog en 75 centimeter breed. En het schild was vaak gemaakt van meerdere lagen, vaak 3 lagen hout. En dit zorgde voor sterkte, maar ook voor flexibiliteit. En het was vaak bedekt met leer of met linnen om het hout te beschermen tegen slijtage. En versterkt met metalen randen om het te beschermen tegen klappen van zwaarden, van speren of van pijlen. En in het midden van het schild bevond zich een metalen bult. En deze bult beschermde de hand die het schild vasthield en kon ook gebruikt worden om de vijand daarmee af te weren. Nou, hoe werd het schild gebruikt? Ik zei het vorige week al, de Romeinen waren meesters in oorlogsvoering. En hier was dus echt over nagedacht. Want die scutum was ontworpen voor zowel individuele als collectieve bescherming. Door de grootte en de vorm kon een soldaat het schild zowel staand als knielend gebruiken om zijn hele lichaam te beschermen. En collectief hadden de Romeinen een goede strategie. Ze hadden een formatie, genaamd de Testudo-formatie, ook wel bekend als de schildpadformatie. En in deze formatie plaatsten soldaten hun schilden in een gesloten rij voor hun lichaam, terwijl de achterste rijen hun schilden boven hun hoofden hielden. En dit creëerde een ondoordringbare muur van schilden die vooral effectief was tegen pijlenregenen of tijdens belegeringen. En wat betreft die pijlenregen, een tactiek van legers was om naast de standaard pijlen te gebruiken, ook brandpijlen te gebruiken. En dit soort pijlen werden voorzien van brandbare materialen zoals steer, hars of doordrenkte doeken met olie. En deze materialen werden aangestoken en vervolgens op de vijand afgeschoten. Het doel was om complete chaos en verwarring te veroorzaken bij de tegenstander. Want hoewel de schildpadformatie een effectieve formatie was, dus vergeet niet, die schilden waren vaak van hout. Dus er hoefde maar één pijl door te dringen of goed te blijven haken in een schild, opdat het vlam zou vatten en je hebt dus complete chaos in het leger. En dit is het beeld wat de apostel Paulus gebruikt. Hij geeft aan, dit is wat de vijand doet. De vijand vuurt vurige pijlen op christenen af. Dat is wat het doet. En wat zijn die vurige pijlen? Denk niet alleen aan fysieke vervolging. Denk niet alleen aan fysieke verdrukking. Ze omvatten alle vormen van verleiding waar we bekend mee kunnen zijn. Alles. Denk aan iedere verleiding, of iedere vorm van verleiding wat kan leiden tot hoogmoed, tot egoïsme, tot bitterheid. Alles wat je in Galaten 5 ziet, wat we noemen de werken van het vlees. Alles. Denk aan de lastelijke dingen die mensen over ons zeggen en de gedachten die je daardoor ontwikkelt. Denk aan de vrees die in het hart van veel christenen komt door de wereldgebeurtenissen om hun heen. Bijvoorbeeld als we een paar jaar teruggaan. Veel christenen waren angstig tijdens corona. Veel christenen waren angstig toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne startte. Veel christenen waren angstig of zijn angstig door wat zich nu in het Midden-Oosten afspeelt. Maar niet alleen die externe gebeurtenissen. Vrees wordt ons ook aangejaagd en verwarring en chaos overkomt ons ook door de persoonlijke moeilijkheden waar we doorheen gaan. Denk aan gezondheidsproblemen, denk aan opstandige kinderen, denk aan problemen op je werk, denk aan financiële problemen, denk aan moeilijkheden in je huwelijk, ongelovige kinderen, noem maar op. En denk ook aan de interne strijd die veel christenen voeren. Christenen willen Christus niet verloochenen, maar ze willen vaak ook niet tegenover de wereld komen te staan. Iedere dag die druk, soms heftig, soms minder heftig, maar iedere dag die keuze om te staan voor Christus en hem niet te verloochenen. Dat is een strijd. En naast al die vurige pijlen kun je ook denken aan gedachten die opeens in je hoofd opkomen. Je bent er niet bezig, je probeert juist te strijden en je gedachten rein te houden en opeens, tijdens het bidden, tijdens het lezen, je bent aan het wandelen, noem maar op. Word je geconfronteerd met gedachten die je niet wil. Allemaal vurige pijlen van de boze. En je kan het samenvatten in wat Johannes schrijft in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. Hij heeft een goede opsomming. En dat is, dit is de strijd die we voeren. Dit zijn de verleidingen. De begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. Alles wat dat voedt. De begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. En het blijft niet daarbij, want dat is waar de strijd begint. En wanneer je twijfelt, wanneer je die gedachten krijgt, wanneer je angst hebt door wat er om je heen gebeurt, dan wordt de aanval ook nog eens groter. Wie kent die gedachten? Oh, jij noemt jezelf een discipel. Jij denkt dat je gered bent. Hoe kun je jezelf een discipel noemen terwijl je al die gedachten hebt? Terwijl je met al deze dingen worstelt. Dus je hebt al te maken met het feit dat je met die dingen worstelt. En dan komt die aanklacht er ook nog bij. Zowel Paulus als de apostel Petrus leren het ons hoe we hiermee moeten omgaan. Hoe we hier tegen moeten strijden. Wat schrijft Petrus? In 1 Petrus 5 vers 9. Bied weerstand aan hem. Hoe? Vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Bied weerstand aan hem vast in het geloof. Wat schrijft Paulus? Neem bovenal het schild van het geloof op. waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Geloof. Laten we kijken naar wat Paulus bedoelt, maar laten we als eerste kijken naar wat hij hier niet mee bedoelt. Dit is niet, oh, heb gewoon geloof. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Hè, soms heb je discipelen, je maakt dit veel mee in kerken, ook jonge christenen krijgen hier vooral mee te maken. Ze hebben vragen. Vragen over het geloof, vragen over de Bijbel, oprechte vragen. Ze gaan naar een broeder of zuster toe en ze stellen die vraag. En omdat die broeder of zuster het antwoord niet weet, terwijl het antwoord gewoon in de schrift staat, dan zegt ze, nee, je moet gewoon geloof hebben. Je moet gewoon geloof hebben. Maak je niet druk, heb gewoon geloof. Dat is niet wat hiermee bedoeld wordt. Dat is geloof in geloof hebben. Dat is wat dat is. En geloof in geloof hebben is, het verwijst naar een oppervlakkige of misplaatste vorm van geloof. Je ziet dit vaak binnen de charismatische en evangelische beweging. Dat is waar je dit veel ziet. Er is een misvatting over wat geloof werkelijk betekent in de Bijbelse context. Hè, voor deze mensen, kijk, het draait in wezen om het plaatsen van het vertrouwen in de daad van geloven zelf, in plaats van in de persoon in wie het geloof gesteld moet worden. Dus in God. Dus men gaat dan vertrouwen op de kracht van hun eigen geloof. Hè, dit maakt geloof dan tot een soort magische kracht of techniek, wat meer gevolgen met zich meedraagt. Dit leidt tot een situatie waarin belijdende christenen denken dat de uitkomst van hun gebeden of levensomstandigheden volledig afhangt van hoe sterk of hoe zwak hun geloof is. Dit leidt tot zelfgerichtheid, waarbij iemand denkt, als ik maar genoeg geloof heb, dan zal God mij geven wat ik wil. En dit brengt weer andere problemen met zich mee. Druk en schuldgevoel bij veel christenen. Want wat als de dingen niet gaan zoals gepland of gehoopt? Wat als je niet krijgt wat je wil? Bijvoorbeeld wanneer gebeden niet verhoord worden of problemen in het leven blijven bestaan. Wat zie je dan vaak gebeuren? Iemand gaat zichzelf kastijden, omdat zijn of haar geloof niet sterk genoeg zou zijn. Of anderen gaan je verwijten dat je geloof niet sterk genoeg zou zijn en daarom heb je nog geen oplossing voor je problemen. Nou, wat ligt hier ten grondslag? Een onbijbels beeld van God in zijn woord. Ergens wordt wel erkend dat God soeverein is en dat hij heerst en dat hij regeert en dat zijn plan en wil centraal staat. Maar als mijn geloof sterk genoeg is, dan moet God wel buigen voor mijn geloof. En let op de versen die vaak hiervoor worden aangehaald. Een aantal versen. Markus 11, vers 24. De Heer Jezus spreekt. Daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Dus die ene prediker in de charismatische kerk die zegt, bid voor die Bentley en hij zal voor je deur staan. En men leest dit vers en interpreteert het op een wijze dat als je maar goed genoeg gelooft, je alles kunt krijgen wat je wil. Of het nu materiële zegeningen zijn, genezing of hoe je succes definieert. Maar de context van de schrift leert ons echter dat gebed in geloof moet plaatsvinden in overeenstemming met de wil van God. In overeenstemming met de wil van God. En dat er een diepe relatie met God daaraan ten grondslag ligt. Het vertrouwen op God is belangrijker dan de uitkomst die we zelf willen. Gebed is geen formule voor het verkrijgen van wat wij willen. Hebreeën 11, vers 1 wordt ook veel aangehaald. Wat lezen we daar? Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus, men ziet die Bentley nog niet, maar ze hopen het wel en door het geloof zal het komen. Dat is de beredenering. Maar wat is de context? De auteur van Hebreeën spreekt hier over het vertrouwen op Gods beloften, zelfs wanneer we de vervulling ervan nog niet kunnen zien. Het hoofdstuk gaat vervolgens verder, dat gaan we aan het einde van de studie lezen, over wat we noemen de geloofshelden van het Oude Testament. Die geloofden in Gods beloften, ook al zagen ze de vervulling van die beloften niet in hun leven. Het vers spreekt over het vertrouwen op God, niet over het garanderen van de vervulling van persoonlijke verlangens. En zo heb je talloze versen die die dwaalleraren in de macht van de Satan verdraaien om discipelen te misleiden. Om ze schuldgevoelens aan te praten. Om ze te doen struikelen. Dus we spreken niet van oppervlakkig geloof. We spreken ook niet simpelweg van erkenning. Kijk, zowel Paulus als Petrus gebruiken voor het Griekse woord van geloof woorden die in de grondtekst dezelfde wortel hebben. En waar de apostel Paulus en Petrus in de context van spreken is actief vertrouwen op God. Actief en bewust vertrouwen op God. Geloof in de Bijbelse zin is alleen krachtig als het object waarin wordt geloofd. Geloof om te geloven betekent helemaal niets. Dus, want waar is mijn vertrouwen voor mijn vrede met God in? Het is niet vertrouwen in mezelf, maar in wie ik vertrouw. In de Heere Jezus Christus. Ik vertrouw God, ik vertrouw wie Hij is, ik vertrouw hoe Hij is, ik vertrouw wat Hij heeft gezegd en ik vertrouw wat Hij doet. En dit is het, broeders en zusters. Kijk, de Romeinse soldaat die had geen enkele hoop om die brandpijlen te overleven als hij niet achter zijn schild stond. Geen enkele hoop. En het ding voor ons is dit. Blijf achter het schild van geloof, schuil daar, verdedig jezelf daarmee en je zult veilig zijn. De problemen gaan niet weg, maar je zult veilig zijn. Ga erachter vandaan en je zult een slachtoffer worden. Maar wat is ons schild, dus geloof? Laten we beginnen met dit. God zelf, broeders en zusters, God zelf is ons schild. Dat moeten we helder hebben. God zelf is ons schild. Als het goed is, kennen jullie het verslag van Abraham in Genesis 14. Abrahams neefje Lot werd gevangen genomen. Hij werd weggevoerd als gevangene. Abraham trekt op en strijdt met 318 man. Abraham bevrijdt de gevangenen. Het kan zijn, en we weten het niet zeker, dat Abraham bang was voor wraak, voor vergelding van de legers die hij net had verslagen. Maar let op wat de Heere tegen hem zegt in Genesis 15 vers 1. En hoe de Heere zichzelf noemt. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. God is zijn schild. En niet alleen Abraham kende de Heere God zo. In Psalm 18 lezen we bijvoorbeeld vers 2 en 3. Lees een psalm van David en dan lezen we. Hij zei, ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Hij is dat. Maar de Heere God is dat niet alleen voor Abraham en David. Let op wat er verder in Psalm 18 staat, in vers 31. Gods weg is volmaakt, het woord van de Heere is gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Let op hoe Psalm 115 dit prachtig uiteenzet, in versen 9 tot met 11. De psalmist schrijft, Israël, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. U die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Keer op keer laat het ons zien. Het gaat om geloof in de Heere God. In wie hij is. En let op bijvoorbeeld Psalm 91. Ik hoop oprecht dat deze versen ons drijven om de psalmen ook meer te lezen. Om ze meer te lezen en meer erop te mediteren. In Psalm 91 vers 4. Maar ik wil versen 1 tot met 4 lezen voor de volledigheid. Dan schrijft de psalmist het volgende. In Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Kijk, wij kunnen, waar we ook doorheen gaan, en wat er ook door onze gedachten heen gaan, wij kunnen geen stand houden, broeders en zusters. We kunnen geen weerstand bieden als we de Heere God niet vertrouwen. En als we hem wantrouwen. En het is niet iets kleins. Het is niet iets kleins. Het is een aanval op God. Let op wat schrijft Johannes in 1 Johannes 5. Hij schrijft in vers 10. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. En nog een keer. God vertrouwen betekent niet dat al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat is het niet. Dat is niet waar de apostel Paulus het over heeft. Dat is ook niet waar Petrus het over heeft. Het is vertrouwen, blijven vertrouwen dat hoewel de situatie niet goed is, dat God nog steeds goed is. Hoewel heel de wereld tegen me is, hoewel mijn geliefden misschien tegen mij zijn, dat God niet tegen mij is, maar dat hij voor mij is. Het is dat hoewel ik mij alleen voel, of mij misschien verlaten voel, hoewel het lijkt alsof de Heere God ver is en stil is, dat hij altijd nabij is. En dat hij altijd met mij is. Het is het vertrouwen dat als de Heere God heeft geboden iets wel of niet te doen, vertrouwen dat hij het heeft geboden in zijn alwetendheid, in zijn wijsheid, in zijn soevereiniteit. En dat hij het ook gebiedt met gezag, omdat hij de Heere God is. Ik het dus ook moet gehoorzamen. Voor bijvoorbeeld onze zusters. Het is geloven en vertrouwen dat wanneer je man ongehoorzaam is aan het woord, dat Gods gebod om hem alsnog onderdanig te zijn het juiste is om te doen. Dat je niet opstandig dient te zijn, maar dat je je onderschikt overeenkomstig Gods gebod. Het is geloven en God vertrouwen dat hij mij als man opdraagt om mijn vrouw op zelfopofferende wijze lief te hebben. Om met begrip met haar samen te wonen. Geloven dat als ik mijn vrouw die de zwakkere is en die een mede-erfgename is van de genade gevonden in Christus, als ik haar eer niet geef, dat mijn gebeden verhinderd worden. Ik wil niet in die positie staan. Het is geloven en vertrouwen dat God weet en geboden heeft hoe ik mijn kinderen dien op te voeden. Dat ik ze niet dien te tergen en dat ik ze in zachtmoedigheid dien op te voeden in de vrezen des Heren. Of let op deze. Kijk naar alles wat er in de wereld gebeurt. Kijk naar alles wat er gebeurt. En kijk ook naar het feit dat de Heere Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig. Dat heeft hij gezegd. En die uitspraak is nu inmiddels wat, zo'n 2000 jaar geleden. Zo'n 2000 jaar geleden zijn de woorden gesproken tegen de apostelen. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Geloven en vertrouwen we dat nog? Geloven en vertrouwen we dat nog? Geloven we dat God soeverein is? Geloven en vertrouwen we dat hij heerst en dat hij regeert? We kijken om ons heen. We zien al die agenda's. Allerlei agenda's. Je hebt de alfabetmafia die tekeer gaat en voet krijgt binnen kerken. Het feminisme wat zegeviert in veel gemeenten. Psychologie wat steeds meer grip krijgt op belijdende christenen. We zien al die dingen en veel christenen raken in paniek. Ze worden angstig. Ze denken dat ze op pragmatische wijze met deze zaken om moeten gaan. En dat Gods woord vandaag dus niet meer relevant is voor en tegen die dingen. En dat God dus hulp nodig heeft. Maar dit is waarom we de schrift dienen te lezen en bestuderen. Om te zien dat de Heere God op zijn troon zit. Dat hij op zijn troon zit. Hij heerst, hij regeert, hij heeft het allemaal onder controle. En hoewel de vijand rondgaat als een brullende leeuw en leugens, twijfel, verwarring en meer op ons afvuurt, hebben wij één ding te doen. Vertrouwen op wie God is en op wat hij heeft gezegd. Alleen zo kunnen we stand houden. Maar je moet God daar wel voor kennen. Je moet hem kennen, niet oppervlakkig. Maar echt weten wie hij is en hoe hij is. Door te observeren en bestuderen wat hij gezegd heeft en hoe hij handelt en heeft gehandeld. Ik vind het verslag bijvoorbeeld van de drie vrienden van Daniel, ik vind het prachtig. Deze mannen, hun levens waren in de handen van de koning als het ware. In de handen van de koning. Menselijk gezien waren ze overgeleverd aan hem. Niets en niemand kon hen redden. Als je weet dat een situatie zo uitzichtloos is, dan doe je er alles aan, pragmatisch, om eruit te komen. Maar let op hoe ze reageren. De opdracht in Daniel 3 is om te knielen voor het beeld van de koning. Dat is de opdracht. Knielen voor het beeld van de koning. Gebeurt dat niet, dan zullen ze in de brandende oven worden gegooid. Levend. Maar onthoud broeders, wat staat er in de wet? Wat heeft God aan Mozes gegeven? We lezen het in Exodus 20, vers 3 tot en met 6. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Dit staat in de wet. Dit staat in de wet. Besef dat deze man hadden kunnen zeggen, God heeft ons verlaten, kijk waar we zijn. Weggevoerd in ballingschap. Maar het woord van God blijft staan, let op de reactie van de vrienden van Daniel in hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 18. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. De periode tussen het ontvangen van de wet en wat er in Daniel 3 gebeurt, beslaat honderden jaren. Sommigen die zich echt bezighouden met die tijdslijnen, die zeggen dat het zo'n 700 tot 900 jaar daarna is. Toch blijven ze staan op het woord van God. Toch blijven ze daarop staan. Het is niet minder relevant zoals men dat tegenwoordig acht. Oh, de wereld is ontwikkeld, de mens is ontwikkeld, dus wat er in de Bijbel staat, dat is achterhaald. Nee, zij blijven vasthouden. Let op hun reactie. Als het moet. Dit is geen kwestie van God kan het. Nee, als het moet, zo de Heere het wil, zal hij ons verlossen. Maar zo niet, we buigen niet. Wij buigen niet. Denk aan Jozef. Jozef bleef trouw. Hij bleef trouw vertrouwen op de belofte van de Heere God. Ondanks dat hij verkocht is door zijn broers. Ondanks dat hij valselijk beschuldigd is door de vrouw van Potifar. Ondanks dat hij vergeten is in de gevangenis. Hij bleef geloven. Hij bleef vertrouwen. Denk aan Elia in 1 Koningen 18. Die de strijd aangaat met Ahab en de profeten van de Baal. Jullie moeten dat lezen als jullie thuis zijn. Elia geloofde de Heere God. vertrouwde op de Heere God. Dat de Heere God bekend zal maken dat Hij de God is in Israël. God, de Heere God, is ons schild. Hij beschermt ons. Hij beschermt ons. Hij heeft beloofd dat Hij ons volkomen zalig zal maken. Hij heeft gezegd dat een ieder die in Jezus Christus gelooft, zalig zal worden. Dat die niet verloren gaat. In zijn woord lezen we dat Christus al onze zonden heeft gedragen. In zijn woord lezen we dat op basis van het volbrachte werk van Christus wij gered worden. Als de vijand pijlen van chaos, van twijfel, van verwarring op ons afvuurt, dan dienen we te vertrouwen op God wat Hij heeft gezegd. We dienen te vertrouwen op de God die niet liegen kan. Vertrouw dat God je toerust om heilig te blijven wandelen wanneer je door moeilijkheden heen gaat. Vertrouw op Hem dat het ook mogelijk is om door de geest die werkzaam in ons is, heilig te wandelen terwijl we door moeilijkheden heen gaan. En het geloven en het vertrouwen betekent ook dat we ons beijveren om dat te doen. Kijk, vaak heb je christenen die dan op een gegeven moment denken, nee, omdat het moeilijk is, dan moeten mensen wel begrijpen dat ik zondig. Nee, helemaal niet. Wij dienen God te vertrouwen. Wij dienen Hem te geloven. In het feit dat Hij ons toerust, juist op die momenten ook. Dat Hij ons alles heeft gegeven om stand te houden. Ook op die momenten. Dit is hoe we weerstand bieden, broeders en zusters. Dit is hoe we stand houden. En ik zal jullie zeggen, voor velen is dit te simplistisch. Het is te simplistisch. Dus nogmaals, ik heb het niet over geloof hebben in geloof. Of geloof in geloof hebben. Dat weten we niet inmiddels. Maar voor velen vinden dit te simplistisch. Hoe kan ik met mijn zachtmoedige en stille geest mijn huwelijk keren? Hoe kan ik dat doen? Hoe kan het met begrip leven met mijn vrouw mijn huwelijk keren? Hoe kan het vertrouwen op Gods goedheid en op zijn trouw mij helpen terwijl ik financiële problemen heb? Dat zijn de gedachten, dat zijn de vragen. Hoe kan ik vertrouwen, geloven in God, hoe kan geloven in God mij helpen wanneer ik depressief ben? Wanneer ik angstig ben? Wanneer ik geconfronteerd word of geplaagd word door bijvoorbeeld lustige gedachten? En de vijand gaat aan de haal met die gedachten. De vijand vuurt nog meer pijlen af. En dan ontstaan ook die gedachten. Ja, maar mijn broeders en mijn zusters begrijpen mij niet. Niemand begrijpt me. Niemand weet hoe zwaar het is. Ik ben de enige die hier doorheen gaat. En Petrus maakt korte metten met die gedachten. We lezen hem weer. 1 Petrus 5 vers 9. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap, wat staat er? Dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Hetzelfde lijden. Alle christenen gaan door moeilijkheden. Allemaal. Wij allen worden verleid, wij allen worden beproefd. Wij allen worden verzocht. Wij allen. En we hebben het dan van elkaar nodig dat we elkaar blijven oproepen tot geloof en vertrouwen. Dat hebben we nodig. Tot vertrouwen in Gods macht, in zijn kracht, in zijn beloften. We hebben geen pragmatisme of menselijke wijsheid nodig. We hebben God nodig die ons schild is. Alleen zo overwinnen we in Christus alles wat er op ons afkomt. In geloof. Het zou cru zijn als ik met mijn eigen gedachten, met mijn eigen menselijke wijsheid, naar een broeder of een zuster ga en hen zekerheid probeer te geven van hun geloof, van hun zaligmaking, anders dan in God. Daar is niets liefdevols aan. Het is het geloof wat ons doet overwinnen. Het geloof in Christus. Let op hoe Johannes het schrijft in 1 Johannes 5, versen 3 tot en met 5. Hij schrijft, want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En let op wat er staat. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En waarom zijn we dus overwinnaars? Omdat ons geloof niet op zichzelf staat. Niet vanwege abstract geloof, maar vanwege wie? Vanwege hem in wie we geloven. Daarom overwinnen we de wereld. Wat zegt de Heere Jezus in Johannes 16 vers 33? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het klinkt cliché, maar de oproep is diepgaand. De oproep is diepgaand. Vertrouw op God. Geloof God. En ik wil afsluiten samen met jullie, als jullie in jullie Bijbels naar Hebreeën 11 gaan. In Hebreeën 11. En ik hoop dat jullie het zien. De mensen waarover we gaan lezen, dat waren mensen van vlees en bloed. Dus ik romantiseer dit hoofdstuk niet. Romantiseer niks in de Bijbel trouwens. Maar romantiseer dit hoofdstuk niet. Dit zijn echte mensen die echte problemen hadden. Laten we lezen, Hebreeën 11. Is iedereen er? Ja? Oké. Okay. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En let op. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de gerechtigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de beloften als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde beloften. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland, Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, als het ware, daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat hij een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja, zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Amen. Laten we bidden. Vader, ik denk dat wij allen kunnen zeggen, Heere, wij hebben geloof, maar kom ons ongeloof te hulp. Heer, u kunt in onze harten zien. En u kent de mate waarin wij u en uw belofte vertrouwen. En vergeef ons alstublieft ons ongeloof, Heer. Help ons om te staan in de waarheid. Om te blijven vertrouwen wie u bent. In wat u zegt en in wat u doet, Heer. En wat u nog zult gaan doen. En ook in wat u gedaan hebt, Heer. Help ons om wanneer wij de schrift ook lezen. Om u te zoeken en om te zien dat u getrouw bent. Dat u rechtvaardig bent. Dat u heilig bent. Dat u zich ontfermt over ons allen. En dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan u, Heer. En dat u dezelfde God bent voor ons als die u was voor de mensen over wie wij net hebben gelezen. Dat u dezelfde God bent voor ons als de broeders en zusters die ons voor zijn gegaan, Heer. Laat ons niet wankelen, Heer. En laat onze gedachten, ons geweten gedreven worden door uw woord, want uw woord is de waarheid. Wij danken u. En Vader, wij zeggen samen amen op dit gebed, omdat we erop vertrouwen en zien in uw woord ook, Heer, dat dit een gebed is overeenkomstig uw wil. Schenk ons alstublieft geloof. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen.